Goedemorgen, gemeente, ouderen en jongeren. Hartelijk welkom in deze eredienst, in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn en degenen die met ons verbonden zijn via het internet. In deze dienst hoopt u voor te gaan, dominee Van der Zwaag. De schriftlezing uit Gods woord is vanmorgen uit het Nieuwe Testament, het Bijbelboek Johannes, hoofdstuk 8, versen 30 tot en met 44. Johannes 8, de versen 30 tot en met 44. De mededelingen namens de kerkenraad zijn de volgende. Tijdens de vergadering van de kerkenraad hebben een aantal jongeren belijdenis van hun geloof afgelegd. En het zijn Gerrit van Beek, Valleiweg 7, Bennekom. Geesje Boers, Meentdijk 5, Bennekom. Aaltje Bezemer, Populierenlaan 27. Teunis Bunt, Lingenkant 4, Ochten. Cornelis Gijsbert Evers, Zwetselaarse weg 12, Lunteren. Mirjam Heidi Janine Geurtse, Valleistraat 98. Anna Monique van den Hoek, Achterkerkstraat 69. Gerhard ten Hoven, Het Koetshuis 22. Christel Vogel, Sterremos 12. Daniel Johannes Pastekamp de Brinken 44, Aaltje Pastekamp de Koning de Brinken 44, zij zal ook gedoopt worden, Hester Elisabeth Riepma, Dissel 22, Marcus Theodor de Roos, Mina Kruseman Singel 12, Margot Rauwbos, Spitsbergenweg 29, Laura Elisabeth Schalk, burgemeester Jonkheer van de Bosstraat 37, Amerongen. Eline Anne-Marthe van der Zwaag, Anker 27. Op de eerste Pinksterdag, zondag 24 mei, tijdens de middagdienst, hopen deze jonge broeders en zusters hun geloof te belijden in het midden van de gemeente. Wij bevelen hen allen hartelijk in uw voorbeden aan. Er mag nog meer vreugdevol nieuws zijn. In dankbaarheid delen wij u het volgende mede. Vanuit de postergemeenschap hoopt Johanna, Maria, Theodora, Elias op de eerste Pinksterdag als eerste van de gemeenschap geloofsbelijdenis af te leggen en de doop te ontvangen. Een bijzonder zegenrijke ontwikkeling voor de postergemeenschap en in het bijzonder voor Hanna. Onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de kerkenraden van onze gemeente en de hervormde wijkgemeente De Hoeksteen en de Vredeskerk zal in een posterkerkdienst de doop en belijdenis van Hanna mogen plaatsvinden in de Penielkerk, aanvang 1 uur. Dominee P.L.D. Visser hoopt deze dienst te leiden. Ook Hanna Elias bevelen wij in uw voorbeden heel hartelijk aan. Een aantal andere mededelingen. De opbrengst van de voorjaarsmarkt is €2250. Allen hartelijk dank voor uw bijdrage. En de laatste mededeling betreft de collecte. Voor de slotzang zijn er twee collectes. De eerste is bestemd voor de kerk. De tweede voor de kerkelijke kas en de Theologische Universiteit in Apeldoorn. En de derde collecte bij de uitgang is voor het bouwfonds bestemd. We gaan nu samen zingen ter inleiding op de dienst uit Psalm 111, vers 1 en 5. Vers 1, looft halleluja, looft een Heer. En vers 5, het is trouw al wat hij ooit beval. En wat er verder volgt in deze versen. De kerkenraad wenst u en jullie allen een gezegende dienst toe. Thank you.
Ook vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar zingen uit Psalm 118, het derde en het zevende vers. Psalm 118. Ik werd benauwd aan alle zijden. Ik riep de Heer ootmoedig aan. En de Heer verhoorde me in het lijden en deed me in de ruimte gaan. En het zevende vers, de Heer is mij tot hulp en sterkte.
Thank you.
We luisteren ook vanmorgen naar de wet van de 10 geboden die de Heere ons heeft gegeven. Niet om ons leven te beknotten, maar om ons leven in de ware vrijheid te laten staan. Als we de wet hebben beluisterd, dan zingen wij Psalm 119, het 57ste vers. Ik haat ranken vol van kwade en bittere vrucht, maar ik bemin met al mijn hart uw wetten. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. En dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag, heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. lezen vanmorgen uit het Nieuwe Testament, Johannes 8, de versen 30 tot en met 44. Johannes 8, vanaf het 30ste vers. Toen hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. En Jezus dan zei tegen de Joden die in hem geloofden: als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. U zult de waarheid kennen. De waarheid zal u vrijmaken. Zij antwoordden hem: wij zijn Abrahams nageslacht en zijn nooit slaaf van iemand geweest. Hoe kunt u dan zeggen, u zult vrij worden? Jezus antwoordde hun: voorwaar, ik zeg u, ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig. Als dan de zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Ik weet dat u Abrahams nageslacht bent, maar u probeert mij te doden, omdat mijn woord in u geen plaats krijgt. Ik spreek over wat ik bij mijn vader gezien heb. U doet dus ook wat u bij uw vader gezien hebt. Ze antwoordden en zeiden tegen hem: Abraham is onze vader. Jezus zei tegen hen: als u Abrahams kinderen was, zou u de werken van Abraham doen. Maar nu probeert u om mij te doden. Een mens die de waarheid tot u gesproken heeft, die ik van God gehoord heb, dat deed Abraham niet. U doet de werken van uw vader. Ze zeiden dan tegen hem: we zijn niet geboren uit hoererij, we hebben één vader, namelijk God. Jezus dan zei tegen hen: als God uw vader was, zou u mij lief hebben. Want ik ben van God uitgegaan en gekomen. Want ik ben ook niet uit mezelf gekomen. Maar hij heeft mij gezonden. Waarom begrijpt u niet wat ik zeg? Omdat u mijn woord niet kunt horen. U bent uit uw vader, de duivel. En wilt de begeerte van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van het begin af en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Tot zover. Voordat we het woord gaan overdenken, gemeente, willen we samen de Heere danken en bidden. Wij willen ervoor danken dat broeder en zuster van de Haar van Dijk van de Morgenster vandaag 65 jaar getrouwd mogen zijn. Bijzonder lange tijd. En we willen de Heere voor danken dat zuster Wilma Westerink weer thuis is, al willen we ook haar en Wim van harte aan de Heere opdragen, want dat ze thuis is, dat wil nu niet meteen zeggen dat het allemaal zo goed gaat. Ze hebben het heel moeilijk samen en ieder voor zich. We willen de Heere opdragen onze zuster van de Haar Schoeman, die in het ziekenhuis ligt. Ze heeft weer longproblemen, longontstekingen. En bij alle zorgen en moeite die er zijn, is dat natuurlijk best aan- en ingrijpend. Zuster Blankenstein de Zwaan is voor een periode van opknappen in de Meent, afdeling Patrijs. En we willen ook samen bidden voor onze jongeren die examen moeten doen. Het eindexamen zal komende week gaan beginnen en daar is best enige spanning mee gemoeid. Dat laat zich indenken. We willen onze jongeren van harte aan de Heere opdragen. Laten we zo samen het aangezicht van de Heere zoeken met ootmoed en met eerbied. Trouwe en barmhartige Heere in de hemel, u willen wij danken U willen wij eren. Uw naam willen wij prijzen. Aan het begin van deze dienst. Achter ons ligt een week van herdenken. En we hebben de vrijheid mogen herdenken. Die we al 70 jaar mogen genieten hier in ons Nederland. Een vrijheid die er niet zomaar gekomen is. Waar heel wat offers voor gebracht moesten worden. Een vrijheid die helaas, en dat moeten we ook belijden door velen, in ongebondenheid wordt beleefd. Maar wij willen u danken, Heere, dat u het ons geeft, van dag tot dag. We kunnen de rijkdom ervan nauwelijks bevatten, dat we in een vrij land mogen leven. En dat we al 70 jaar, iedere keer weer opnieuw, iedere dag opnieuw, die vrijheid uit uw hand ontvangen. Heere, we bidden van u of u ons ook steeds weer opnieuw erbij wilt bepalen hoe groot het goed is dat we ook in dat opzicht uit uw milde hand ontvangen. Vandaag mogen onze broeder en zuster van de haar van de morgenster herdenken. Ze mogen dat met dankzegging doen. Ze mogen terugzien op 65 jaar samen man en vrouw mogen zijn. Heren, we willen uw naam ervoor erkennen. Zo'n lange tijd. Zo'n bijzonder lange tijd moeten we zeggen. En dan is er niets uit ons. Dat beleiden onze broeder en zuster ook. Dan is het alles uit u. En dan dragen we hen ook van harte aan u op. Want ook zijn zij nu op hoge leeftijd gekomen. En ook voor hen geldt dat er lichamelijke moeite en zorgen zijn. En wil hen ondersteunen. Wil hen sterken. Wil hen samen gedenken in uw gunst. Met allen die hen lief en dierbaar zijn. En Heere, geef veel zicht op u, in wie genade en eer te vinden is, in wie het leven te vinden is tot in alle eeuwigheid. We willen samen aan u opdragen vanmorgen, Heere, onze broeder en zuster Wim en Wilma Westerink. Wilma is weer thuis en daar zijn we dankbaar voor, maar tegelijk dragen we ze zo samen aan u op, want ze hebben het zo moeilijk. En u weet wat nodig is, Heere. Wilt u hen nabij zijn? Wilt u hen kracht geven? Wilt u hen zicht geven? Wilt u hen alles, maar dan ook werkelijk alles geven, wat ze ieder persoonlijk en samen nodig hebben? We leggen ze van harte in uw handen. We dragen vanmorgen aan u op onze zuster van de haar van de Torbekke-single, die weer in het ziekenhuis moest worden opgenomen vanwege longontstekingen. En u weet hoe ernstig ziek of ze is. Heere, ondersteun haar. Ze mag op u vertrouwen. Ze mag het van alles, in alle opzichten van u verwachten. En dan lezen wij het toch in de schriften, dat niemand beschaamd zal worden die het van u verwacht. Dat ze dat ook steeds weer opnieuw mag ondervinden. We bidden, Heere, voor onze zuster Blankenstein de Zwaan. Ze is een periode van enkele weken in de meent om op te mogen knappen na de operatie die ze heeft moeten ondergaan. Wilt u het herstelproces zegenen? Heere, wij leggen haar in uw handen. We bidden u vanmorgen voor onze jongeren die in de komende week examen moeten afleggen. Dat is best met enige spanning omgeven. Hoe zal het gaan? Wilt u onze jongeren nabij zijn? Wilt u hen kracht en inzicht geven? En wat zou het heerlijk zijn, Heere, als dit proces van examen doen straks mag uitlopen op de uitslag geslaagd. Wilt u met hen zijn? Wij willen uw grote naam dank zeggen, Heere, dat we ook vanmorgen weer die lijst met namen hebben mogen beluisteren als gemeente. Van die jongens en meisjes, die jongeren, die hun jawoord voor de kerkraad hebben gegeven. En die over 2 weken in het midden van onze gemeente hun jawoord op de belijdenisvragen zullen doen horen. Heere, wat een vreugde als we zo mogen merken dat ook onze jongeren het van u willen verwachten. Hun leven niet meer willen leiden buiten u om. We zijn ook dankbaar dat we vanmorgen mochten horen dat er ook iemand uit de postergemeenschap belijdenis heeft mogen afleggen. Hanna Elias. We dragen haar ook van harte aan u op. En ieder in de postergemeenschap, Heer in de hemel, zo danken we u. We eren uw naam voor alles wat we ontvangen. We bevelen ons in uw hoede aan. En als we zo meteen gaan luisteren naar de boodschap van uw woord, open onze harten. En wat uw dienaar betreft, open zijn mond. En dat we ons samen mogen verheugen over de boodschap die u voor ons vanmorgen heeft. Hoor ons en zegen ons, enkel uit genade, Heere, in wegneming van onze zonde, om Jezus wil. Amen. Psalm 126 is een bevrijdingspsalm. En daar willen we alle drie de verzen van gaan zingen. Wanneer de Heer uit vijandsmacht het gevangen Sion wederbracht en dat verlost uit nood en pijn, scheen het ons een blijde droom te zijn. Maar toch, de Heer heeft wat groots gedaan. En dat wordt in de volgende verzen ook benadrukt. 1, 2 en 3 van Psalm 126. Het uitgangspunt is deze morgen het 36e vers van Johannes 8. En dat vers dat luidt: als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. En als we naar de boodschap van deze woorden geluisterd hebben, zingen we dan Psalm 85, het eerste vers. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoond, dat Jacob's zaad op nieuw in vrijheid woont. Afgelopen maandag, gemeente, was het 4 mei. En 4 mei is een hele belangrijke datum. Doden herdenken. Het is ook nu weer gebeurd op de Dam, de Waalsdorpervlakte, de Grebbeberg in Rhenen en op andere plekken. Terecht. Dodenherdenking. Er zijn zoveel mensen gevallen in de Tweede Wereldoorlog, tijdens de politionele acties in Indonesië, tijdens de vredesoperaties die in Libanon, in Bosnië, in Afghanistan hebben plaatsgevonden. Vrijheid. Het heeft wel wat gekost. Als je daarbij stilstaat. Zoveel mensen, zoveel jonge mensen vaak ook, die hun leven daarvoor hebben gegeven, hebben moeten geven. Dan word je daar stil van. Dan ben je langer dan 2 minuten stil. Dan besef je hoe groot dat goed van die vrijheid toch is. Afgelopen dinsdag was het 5 mei. Bevrijdingsdag. En dan sta je erbij stil dat het nazisme overwonnen is. Dan sta je erbij stil dat de vrijheid nu al 70 jaar door ons hier in Nederland mag worden genoten. Dan kijk je naar andere gebieden op deze wereld. Dan kijk je naar Syrië, dan kijk je naar de Oekraïne, dan kijk je naar Mali. Wat een oorlogsgeweld nog steeds, wat een nood en wat een ellende. Want oorlog is ellende. Wie er ooit iets van beleefd heeft, die kan daar de verhalen nog wel over vertellen. Verschrikkelijk. Maar ook als je het niet meegemaakt hebt en je probeert je er enigszins in te verplaatsen, dan is het voor jou ook heel erg duidelijk. Oorlog is ellende. Of zoals iemand onlangs nog zei, de hel op aarde. 5 mei, bevrijding, vrijheid. Ik vind het altijd weer jammer dat het dan op een manier gevierd wordt waarvan ik denk, past dat nou wel bij de werkelijkheid? Die bevrijdingsfestivals, zijn dat niet eigenlijk gewone popfestivals, waar juist de ongebondenheid wordt gevierd en dat we nergens ons rekening hoeven mee te houden met niemand en zeker niet met God. Maar goed, bevrijdingsdag. Het mag gevierd worden. Er mag dankbaarheid zijn. We hebben vrijheid. 70 jaar lang. Nu alweer. 70 jaar. Uit Gods hand ontvangen. Het zijn de geallieerden niet die ons de vrijheid hebben gegeven. Al hebben ze natuurlijk wel een belangrijke rol mogen spelen en zijn ze instrumenten geweest. Maar we hebben die vrijheid uit handen van onze God. Hij is degene die daarover gaat. Vrijheid, 70 jaar vrijheid, een groot goed. Maar als we nou vanmorgen dat gedeelte op ons laten afkomen dat we gelezen hebben, gemeente, dan moet je zeggen, er is nog een vrijheid die boven de vrijheid uitgaat waar ik het net over had, de maatschappelijke vrijheid. Hoe groot dat goed ook is, er is een goed dat nog groter is. Er is een werkelijke vrijheid. Er is een diepe geestelijke vrijheid. Die ook best wel normale en maatschappelijke consequenties heeft. die zelfs eeuwige gevolgen heeft. En dat is die vrijheid waar de Heer Jezus in vers 36 van Johannes 8 over spreekt. Die werkelijke vrijheid. En die ligt in hem. Dat zegt hij. Als de Zoon u zal hebben vrijgemaakt. Nou, dan zult u werkelijk vrij zijn. Je kunt nog zoveel hebben. Je kunt nog zo breed en zo diep gaan als je wilt. En over vrijheid spreken en ervan genieten. Maar als je de vrijheid in Christus niet hebt, ben je niet werkelijk vrij. Je bent werkelijk vrij in hem. Alleen in hem. Daar gaat het over. Daar spreekt de Heer Jezus over. Daar gaan we het met elkaar over hebben. Jij en ik. U en ik. Vanmorgen is het thema werkelijk vrij. Heel makkelijk te onthouden. Werkelijk vrij. Het staat ook met zoveel woorden in vers 36. Werkelijk vrij. Ja, er is dus een vrijheid die de vrijheid die wij nu 70 jaar hebben te boven gaat. Die hoger gaat. Of zo u wilt, die dieper gaat. Er is een vrijheid die Jezus hier de werkelijke vrijheid noemt. En als je dat leest hier, dan komen er heel wat vragen bij je boven. Wat bedoelt de Heiland? Waar gaat dit precies over, die werkelijke vrijheid? En als je die vrijheid wilt ontvangen, hoe kom je daar dan aan? Of heb je die werkelijke vrijheid eigenlijk vanzelf al? Want dat is natuurlijk wel iets wat van de gewone vrijheid geldt. Jongens en meisjes, jongeren, dat is eigenlijk toch heel bijzonder. Jij wordt geboren in een vrij land en daarom mag je die vrijheid genieten. Jij en ik, we zijn van een naoorlogse generatie. Jij en ik, we hebben gewoon die vrijheid in de schoot geworpen gekregen. We werden geboren en we stonden gewoon op een vrije aarde. En we hebben tot nu toe ook in een vrij land mogen leven. We vinden het heel gewoon, omdat het elke dag zo is. Een wonder. We krijgen het zomaar in de schoot geworpen. Maar geldt dat nou ook van de werkelijke vrijheid? Ben je nou ook zomaar werkelijk vrij? Die vrijheid waar Jezus hier over spreekt, heb je die dan ook maar zomaar? En als dat niet zo is, wat heb je dan nodig om die dan wel te kunnen ontvangen? Allemaal vragen. Laten we proberen om vanmorgen wat helderheid met elkaar te krijgen over deze dingen. Werkelijk vrij zijn. Waar denk je aan? Wat is voor jou vrijheid? Mag ik misschien aan onze jongeren vanmorgen vragen, in eerste instantie, wat is nou voor jou vrijheid? Als je dat nou zou kunnen benoemen vanmorgen, als we nou gewoon tegenover elkaar zouden zitten, jij en ik, en jij zou tegen mij mogen zeggen wat vrijheid is, wat zou je dan zeggen? Misschien dat je zou zeggen, nou vrijheid, dat is voor mij, dat kan doen en laten wat ik wil. Dat er niemand is die iets tegen me zegt van jij moet dit of jij moet dat. Ja, die lastige vader en moeder die altijd maar weer zeggen, dit mag niet en dat kan niet en je moet daar niet zijn en je moet dit. En als die er nou eens niet zouden wezen met hun lastige opdrachten en verboden, dan zou ik echt vrij zijn. Of misschien denk je wel aan school, dat je denkt van als het nou maar geen school zou zijn. Hè? Want ik moet naar school en ik moet elke keer weer dat leren en ik moet die opdracht maken en die taak vervullen en dat boek lezen en die repetitie leren. En als dat er nou eens niet zou zijn, ja, dan zou ik vrij zijn. En misschien, en ik hoop het niet, maar misschien dat er ook wel een jongere onder ons is die zegt van, ik zou eigenlijk ook wel willen dat God er niet is. Want ik vind het eigenlijk best wel lastig om steeds weer te horen dat ik zijn naam moet eren, dat ik zijn dag moet houden, dat ik mijzelf van de zonde moet bewaren, dat ik doen moet wat hij te zeggen heeft. Als dat er nou eens niet zou wezen, dan zou ik echt vrij zijn. Zo kunnen er allemaal antwoorden komen. En dan hebben we het nog niet eens over u en ik. Als wij eens met elkaar om de tafel zouden zitten, wat u ervan zou vinden. Wat is dat eigenlijk? Vrijheid. Is dat Doen en laten wat je zelf kunt willen, wat je zelf bepaalt. Vrijheid. Is dat nou zoiets van, ik maak uit wat ik vind wat goed is en wat kan? Er zijn wel heel wat mensen in onze samenleving die het zo definiëren. Vrijheid is wat ik goed vind. Waar ik de grenzen vind liggen. En als een ander die grenzen ergens anders legt, nou dat is prachtig hoor, dat mag hij doen. Als ik maar mijn eigen grenzen kan aangeven, dat is pas vrijheid. Maar is dat nou werkelijke vrijheid? Ik zou vanmorgen willen zeggen, en dat klinkt misschien een beetje filosofisch, maar als de werkelijke vrijheid nou echt zou bestaan in ik mag zeggen en ik mag doen wat ik wil, ongebondenheid dus, dan is er op deze wereld geen werkelijke vrijheid te vinden. Waarom niet? Nou, dat ligt eigenlijk heel erg makkelijk voor de hand. We zijn altijd op de een of andere manier gebonden. En waarom zijn we gebonden? Er is altijd wel een instantie die boven ons staat en die je dan bepaalde dingen oplegt. Er is altijd wel een overheid die zegt van je mag dit en je moet dat. Er is nergens op deze wereld een plek te vinden waar je niet aan een overheid onderworpen bent, waar je niet aan wetten onderworpen bent. Dus als de werkelijke vrijheid zou bestaan in ongebondenheid, dan moet je gewoon zeggen, die is op aarde niet te vinden. En dan heeft Jezus dus ook geen gelijk als hij over werkelijke vrijheid spreekt. Of het moet zijn dat Jezus het over een andere vrijheid heeft. En dat is natuurlijk wel het geval. Hij heeft over een andere definitie van werkelijke vrijheid. Werkelijke vrijheid is niet ik doe wat ik wil. Maar werkelijke vrijheid dat is... Ja, wat is dat eigenlijk? Zeg me dat eens even. Ja, dat is nou niet zo makkelijk. Dat zou ik zo 1, 2, 3 niet weten. Wat dat nou precies is. Hoe moet ik dat nou definiëren? Hoe moet ik dat nou eigenlijk invullen? Nou, misschien dat we vanmorgen er iets meer zicht op krijgen als we naar het verband kijken waarin de Heer Jezus deze woorden heeft uitgesproken. En wat is nou het verband? Wat is de situatie? Wanneer heeft Jezus dit nou gezegd? Als de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Dat heeft hij in een hele specifieke, een hele speciale situatie gezegd. Hij was in gesprek met Joden. Dat was hij natuurlijk wel vaker. Het zijn Joden die niet vijandig zijn. Want er staat aan het begin, zij geloofden in hem. Dus dit zijn mensen die werkelijk waar iets in de Heer Jezus hebben leren zien. Ze hebben die wonderen misschien wel gezien. Of ze hebben de woorden van hem gehoord en ze zijn onder de indruk gekomen. Nooit heeft een van ons, onze rabbi, zo mooi en zo diep gesproken als deze heren. Hij moet wel een bijzonder leraar zijn. Ze geloofden in hem. Maar toch zag de Heer Jezus, die het hart van ons mensen proeft en doorgrond, hij zag dat er in hun hart toch nog wat ontbrak. Ze mochten hem dan misschien als bijzonder rabbi erkennen. Ze moesten hem nu ook als zaligmaker, als bevrijder leren kennen. Als degene die hen de werkelijke vrijheid geeft. Zo moesten ze hem nu ook leren kennen. Want dat was hij in eerste instantie. Werkelijke bevrijder. En dan gaat Jezus met die mensen in gesprek en dan begint dat gesprek zo. Hè? Als u in mijn woord zou blijven, dan bent u werkelijk mijn discipelen. Dan zal de waarheid dan zult u de waarheid kennen. En de waarheid zal u vrij maken. Daar heb je dat woord vrij. De waarheid zal u vrij maken. En dat laatste woord, dat haakt bij de discussiepartners, bij de Joden daar. Dat haakt daar vast. Vrij maken. Jezus heeft het over vrij maken. En dat woord, het verbaast hun. En dan zeggen ze tegen Jezus, ja maar hoor eens even, wij zijn Abrahams nageslacht. Wij zijn nooit de slaaf van iemand geweest. Hoe kunt u nou zeggen
U zult vrij worden. U heeft het over werkelijke vrijheid. Over waarheid die u vrijmaakt. Maar wij hoeven helemaal niet bevrijd te worden. Ze hebben wel in de gaten dat Jezus over een geestelijke vrijheid spreekt. Maar hij zegt, daar hebben wij eigenlijk geen behoefte aan. Wij zijn nooit iemand slaaf geweest. Echt waar, nooit waar. Klopt dat? Is dat historisch juist? Nee, natuurlijk niet. De Joden vergeten op dat moment even dat ze in de Egyptische slavernij hebben gezeten. En hoe moeilijk dat is geweest. Ze vergeten op dat moment even dat ze in de ballingschap in Babel hebben vastgezeten, 70 jaar lang. Ze vergeten op dat moment dat ze eigenlijk ook nog steeds gebonden mensen zijn. Dat ze geen vrijheid hebben, want de Romeinen die hebben het op dat moment voor het zeggen. Israël wordt op dat moment bezet. Maar ook in religieus opzicht laten deze mensen weten dat ze toch wel het een en ander over het hoofd zien. Als ze zeggen, we zijn nooit de slaaf van iemand geweest. Nee hoor, nooit. We hoeven niet bevrijd te worden, nee. Wij zijn Abrahams kinderen, nageslacht. Wij hoeven niet bevrijd te worden. Oh nee, hoe vaak lees je niet in de Bijbel dat Israël de afgoden weer diende. De Baal en de Astarte. Hoe indringend klinken niet steeds de woorden van de profeten die hen oproepen om af te wenden van de zonden, af te wenden van de afgoden. Het ergste van alles is, de gesprekspartners van de Heer Jezus, die blijken in geestelijk opzicht veel te rooskleurig over zichzelf te denken. Wij zijn Abrahams nageslacht. Wij zijn het volk waar God zijn verbond mee heeft gesloten. Wij zijn een uitverkoren volk, een koninklijk priesterschap, een heilige natie. Ja, maar dat was toch ook zo? Israël was toch ook een bijzonder volk? En de Heer had toch voorrechten gegeven? Ja, natuurlijk. Dat ontkent Jezus ook niet. Hij zegt in vers 37 dat dat ook werkelijk wel het geval is dat ze door God bevoorrecht zijn. Maar het punt waar het om gaat, het punt van kritiek dat Jezus op hen heeft, is dit. Ze dachten, wij hebben geen schuld bij God omdat we verbondskinderen zijn. Ze dachten, we hoeven niet bevrijd te worden van zonde en schuld, want we zijn kinderen van Abraham. We zouden vandaag zeggen, ze leden aan een gevaarlijke geestelijke kwaal, namelijk verbondsautomatisme en verbondsautomatisme. Optimisme. Misschien zijn dat woorden die jou niet zoveel zeggen, maar ik weet zeker de ouderen onder ons wel. Verbondsautomatisme en verbondsoptimisme. We hebben deel aan het verbond en daarom zijn we bevrijd. En we hoeven niet bevrijd te worden. We zijn Abrahams kinderen. We hebben nooit iemand gediend. We zijn nooit de slaaf van iemand geweest. De gesprekspartners van de Heer Jezus, die zijn ervan overtuigd, de werkelijke vrijheid, die bezitten wij al. Die hoeven wij helemaal niet te krijgen. Die bezitten wij al. En u hebt het er maar over dat we die moeten ontvangen. Nee, zeggen ze tegen Jezus. U hebt het helemaal bij het verkeerde eind. Wij hoeven niet vrijgemaakt te worden. Wij zijn bevrijd, want we zijn Abrahams nageslacht. Kijk maar naar de historie. En als Jezus dat hoort, dan gaat hij nog wat dieper. Dan gaat hij nog een stap verder. En dan zegt hij tegen hen, voorwaar, ik zeg jullie, ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. Met andere woorden, hij houdt hen een spiegel voor. Hij zegt, kijk eens eerlijk naar jullie leven. Hoe ziet dat leven van jullie eruit? Is dat een zondeloos leven? Doen jullie niets verkeerd? Denken jullie nooit iets wat tegen de wet ingaat? Ja, moeten ze dan zeggen, wij, 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 ja, wij doen elke dag verkeerd. Wij zondigen met onze woorden, met onze daden en met onze gedachten. Ja, dat is zo. Nou zegt Jezus, hoe komt dat nou dat je steeds zondigt? Hoe komt dat nou dat je niet elke dag kunt leven in volkomen toewijding en gehoorzaamheid? Waar zit hem dat nou in? Ja, dat weten ze niet. Nou zegt Jezus, ik weet het wel en ik zal het jullie vertellen. Oh, jullie zijn gebonden mens. Jullie zitten vastgeklonken aan de zonde. Dat is helaas het geval. Met jullie als mensen. Jullie zijn slaven van de zonde. Jullie zijn verslaafd aan de zonde. En jullie kunnen je daar zelf niet van losmaken. Net zo min als ook mensen vandaag zich van hele zware verslavingen zelf kunnen bevrijden. Wie drugsverslaafd is of drankverslaafd of noem maar op. Die komt daar niet zo 1, 2, 3 van los hoor. Verslaving, dat is verschrikkelijk. Nou, Jezus zegt, jullie zijn allemaal verslaafd aan de zonde. Slaven geworden van de zonde. En dat is natuurlijk geen kleinigheid wat Jezus hier zegt. Hij zegt, ik moet tegen jullie zeggen dat jullie jezelf veel te hoog inschatten. Ik moet tegen jullie zeggen dat jullie veel te rooskleurig over jezelf denken. Jullie denken van, nou het valt wel mee. Wij zijn Abrahams nageslacht. En we hebben de wet. En we doen de dienst aan God en zo. Maar Jezus zegt, ik zal vertellen wie je werkelijk bent. Jullie zijn diep in jullie leven slaven van de zonde. Je zou kunnen zeggen, ik zeg dat even tegen onze ouderen die termen ook nog wel kennen, denk ik. Ik zeg tegen onze ouderen, zo werd dat vroeger ook wel onder woorden gebracht, hè? De gesprekspartners beginnen bij Abraham. Maar Jezus begint bij Adam. De gesprekspartners die beginnen bij het verbond en zeggen, kijk eens wie we zijn. Maar Jezus begint bij de zondeval, bij de gevallen Adam. En hij zegt, kijk eens wie jullie geworden zijn. Dat zijn jullie nou, Adamskinderen. Jullie denken van jezelf dat je Abrahamskinderen bent, maar je bent in jezelf een Adamskind. Je bent verslaafd aan de zonde. En dat is geen kleinigheid. Je bent werkelijk verslaafd. En waarom zegt Jezus dat nou? Waarom prikt hij zo diep? En waarom is hij zo scherp naar deze gesprekspartners toe? Nou, dat laat zich indenken. Dat laat zich indenken. Als deze mensen niet gaan beseffen dat ze slaven zijn en dat ze gebonden zijn en dat ze bevrijd moeten worden, dan gaan ze ook nooit naar bevrijding zoeken. Hetzelfde is eigenlijk met een voorbeeld heel duidelijk te maken. Hoe is het in onze maatschappij? Zoeken wij naar vrijheid? Ach nee, we staan er niet eens meer bij stil dat we die vrijheid hebben. Die wordt ons elke dag in de schoot geworpen. Wij gaan niet vragen om vrijheid, wij hebben die. Maar nou moet je eens denken aan die mensen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Of nou moet je eens denken aan de mensen in Syrië. Die mensen in de Tweede Oorlog toen en de mensen in Syrië nu, die schreeuwen om vrijheid. Die zeggen, die zuchten en als het goed is, die bidden daarom. Wanneer worden we nou bevrijd? En waarom gaan ze daar nou naar zuchten? Omdat ze op dit moment voelen dat ze gebonden zijn. Omdat ze ervaren, we zijn niet vrij. Als een mens ervaart dat hij niet vrij is, dan gaat hij naar vrijheid verlangen. Als een mens dat niet ervaart, dan zegt hij, nou, dat is toch zo? En zo is het eigenlijk hier bij deze gesprekspartners ook. Deze mensen die vinden dat ze niet bevrijd hoeven te worden in geestelijk opzicht. En dan zegt Jezus, nou ga ik eens dieper doorprikken. En dan ga ik jullie als gebonden mensen, als verslaafde mensen, ga ik jullie neerzetten. En jullie vertellen wie je werkelijk bent. Waarom? Opdat die mensen gaan inzien wie ze zelf. Opdat die mensen werkelijk oog krijgen voor hun eigen hopeloze situatie. In de hoop dat ze dan naar vrijheid gaan zoeken. Naar geestelijke vrijheid gaan verlangen. Ligt daarin onderwijs ook voor ons? Ja, wat denk je? Hoe makkelijk leeft het ook niet in ons hart? Hè? Natuurlijk, de Heere Jezus is gestorven, is opgestaan. En dat geloven we wel. En dan zijn we toch eigenlijk klaar, hè? Ja, je moet ook niet te moeilijk doen, zegt er iemand. Want dit is toch geweldig, dat evangelie, dat is er. En daar mag je uit leven. En Jezus zegt vanmorgen, ik prik eens wat dieper. Ik ga eens wat scherper de dingen aanzetten. Kijk eens naar je leven. Wie ben je? Kun jij een dag leven zonder te zondigen? Kun jij een dag leven zonder verkeerde gedachten? Kun jij altijd de strijd aanbinden tegen die verkeerde verleidingen die op je afkomen? Hoe is dat in jouw leven? Als je nou alleen maar de afgelopen week eens even in het vizier neemt, hè, ben je elke dag toegewijd, gehoorzaam geweest in alle opzichten? En als je dat niet bent geweest, waarom ben je dat dan niet geweest? Ja, ik probeer het wel, maar ik kan het niet. Waarom kun je het niet? Nou, daar zit hem nou de kwaal. Ik kan het niet meer. Omdat ik een Adamskind ben van mijzelf. Ik kan het niet meer. Omdat ik verslaafd ben aan de zonde. Die zonde, dat is niet iets wat ik... waar ik voor kies, maar waarin ik in vastgeklonken ben. Nou, dat is nogal wat. Ja, dat is nogal wat. Geen kleinigheid. Nee, geen kleinigheid. De situatie waarin wij mensen ons bevinden is in geestelijk opzicht een bijzonder aangrijpende situatie. Verslaafd aan de zonde, vastgeklonken en vastgebonden. En evenmin als mensen in Syrië nu de knop om kunnen zetten en kunnen zeggen, nou, nu hebben we vrijheid. Evenmin als de mensen tijdens de Tweede Wereldoorlog konden zeggen van, nou, morgen doen we alsof we werkelijk weer vrij zijn. Dat kon gewoon niet. Net zo min kunnen wij mensen nu eigenlijk daar heel makkelijk over doen en zeggen, nou ja, we doen maar alsof we echt bevrijde mensen zijn. We doen maar of we in de vrijheid staan. Nee, dat kan niet. We kunnen er geen veranderingen aanbrengen. Maar hoe moet het dan wel? Ik kan alleen maar geestelijk vrij worden. Bevrijd worden. Als ik met de gebondenheid en de verslavingen van mijn hart tot Jezus de toevlucht neem. En dat is wat hij hier ook zegt. Hij zegt, als de Zoon u vrijgemaakt heeft, dan zul je werkelijk vrij zijn. Als de Zoon je bevrijdt van de verslavingen aan de zonde. Als de Zoon je bevrijdt van de schuld van de zonde. Dan zul je werkelijk vrij zijn. De Zoon, daar ben je van afhankelijk. Jezus, daar ben je van afhankelijk. Hij alleen. Hij is de Zoon van God. Hij kan het alleen maar doen. Je bent voor de volle 100%. Wil je werkelijk vrij zijn? Je bent voor de volle 100% afhankelijk van Hem. Ja, maar dan moet Hij mij ook wel willen bevrijden. Dan moet Hij het ook maar aan mij willen geven. Nou, daar hoef je niet over in te zitten. De Heere Jezus wil elke zondaar bevrijden. Er is niemand die ons liever heeft dan onze Heere Jezus Christus, staat in onze belijdenis. En dat is op de Bijbel gegrond. Hij wil het doen en Hij kan het doen. Want kijk, daar wordt Jezus naar het kruis geleid. Geslagen, gebonden, aan het kruis gehangen. Daar draagt Hij de godsverlatenheid, de schuld over onze zonde. Daar wordt Hij gebonden. zegt het avondmaalsformulier, opdat wij ontbonden zouden worden. Daar wordt het door hem verricht. Aan het kruis zie je dat. Hij kan het, hij doet het. Hij heeft het volbracht. In hem ligt de werkelijke vrijheid. En ik mag nu als verslaafde, als gebondene, mijn toevlucht nemen tot deze Christus. Ik mag op hem zien. Ik mag het alles van hem verwachten. Zoals, nou ja, laten we dat voorbeeld dan maar nemen vanmorgen. Dat voorbeeld van die mensen die in de woestijn waren. En die gebeten waren door de slangen. En toen was er die koperen slang, weet je nog wel? Die koperen slang. En ze mochten op die koperen slang zien. En als ze erop keken, dan werden ze genezen. En zo mag ik als verslaafde op die gekruisigde Heere Jezus zien. En zo word ik bevrijd. Zo word ik werkelijk vrij. Zo neemt de Heere de schuld van mijn leven op zich. Zo breken de boeien. En zo word ik werkelijk vrij. En dat heeft ook zijn consequenties trouwens voor hoe ik in het leven kom te staan. Als ik bevrijd word van die boeien van schuld en zonde, dan word ik ook een ander mens. Jezus bevrijdt mij van de schuld. Hij bevrijdt mij tot een leven in ware vrijheid. En die ware vrijheid die bestaat dan niet in ongebondenheid van ik doe wat ik wil en ik vind en ik doe. Maar die bestaat in Heere, zegt u het maar, wat ik zal doen. En dan krijgen die 10 geboden, die 10 woorden, die krijgen als het ware de functie van richtinggeving voor mijn leven, of de palen waarbinnen mijn leven zich gaat afspelen en waarin ik ook wil leven. Doe ik het dan altijd? Helaas niet. Elke dag weer opnieuw struikel ik. En daarin komt mijn grote verslaving naar boven. En zo leer ik elke dag meer zien dat ik werkelijk alleen maar door de Heere Jezus bevrijd kan worden. Dat het niet van mij afhangt. Maar ik wil wel mijn schreden richten naar zijn geboden. Ik wil wel leven naar zijn wet. En ik vraag ook elke dag, vernieuw mij. Dat ik werkelijk in die vrijheid mag staan, o Heere Jezus, waarin ik door u gezet ben. En als Jezus je werkelijk vrijgemaakt heeft, dan zul je straks volkomen vrijgemaakt worden. Want de vrijheid die de Zoon geeft, is maar niet voor 70 jaar of voor 100 jaar. Maar de vrijheid die de Zoon geeft, is voor eeuwig. Daar spreekt hij ook over in dit stukje. En het zou te ver voeren om daar vanmorgen nog diep op in te gaan. Maar hij spreekt er wel over. Hè? Een eeuwige vrijheid, moet u eens indenken. Voor altijd vrij. Wat een toekomst, wat een perspectief krijgt mijn leven. Als ik de Zoon mag kennen als de vrijmaker van mijn leven. Als ik als gebondene weet, ik ben van hem afhankelijk. Als dat nou werkelijk het geheim van mijn leven is. De vraag van morgen is natuurlijk heel, heel eenvoudig. Zijn wij al werkelijk vrij? En de vraag die zou ik ook jou mee willen geven vanmorgen. Ben jij al werkelijk vrij? Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Als de Zoon u heeft vrijgemaakt, dan zul jij... werkelijk vrij zijn, nu en eeuwig. Amen.
Laten wij samen danken en bidden. Al is het een groot goed, Heere, dat we nu al 70 jaar als Nederlandse volk de maatschappelijke vrijheid mogen beleven. Dat van ons als naoorlogse generatie geldt, dat die vrijheid ons iedere dag in de schoot geworpen wordt. Toch, we hebben vanmorgen het mogen horen, er is een vrijheid die dieper gaat. Er is een vrijheid die hoger staat. De werkelijke vrijheid. Bevrijd worden van schuld. Van zonde. Heren, u heeft geprobeerd om uw gesprekspartners te overtuigen van het feit dat ze slaven van de zonde waren. Dat ze verslaafd waren. Want anders zouden ze naar die ware vrijheid ook niet verlangen. Maar Heere, geef dat wij er al in ons leven achtergekomen zijn. Dat het van ons uit inderdaad zo is. Zo aangrijpend als u het tegen hen zei. Dat wij mensen inderdaad vanuit onszelf gebonden zijn. En dat we dan ook dat geheim mogen kennen. Van vluchten naar u. Het verwachten van u, o Heere Jezus Christus, die aan het kruis geslagen is, die daar gebonden werd, opdat wij ontbonden zouden worden, opdat wij werkelijk vrij zouden worden. Heere, en dat we dan ook zo in die ware vrijheid mogen leven, al moeten we erkennen, dat is met vallen en opstaan, dat is elke dag weer opnieuw belijden, niets uit ons, alles uit u. Maar dat we dan toch die ware vrijheid ook mogen kennen, ook in ons dagelijkse leven. Dan mogen we weten dat we straks werkelijk vrij zullen zijn. Dat de eeuwige vrijheid straks zal komen. Een eeuwige vrijheid die bestaat in een eeuwige vrede. En in een eeuwige vreugde. We danken u dat we zo vanmorgen, Heren, samen mochten stilstaan bij die werkelijke vrijheid. Wees ons verder deze dag nog goed en nabij. Zegent u ons met elkaar en ieder persoonlijk. We vragen het u uit genade alleen. Om Jezus wil. Amen. Psalm 107. Die gaat ook over die vrijheid. Looft een Heer gestadig. Die oppermajesteit is gunstrijk en zeer genadig. Goed in eeuwigheid. En dit zeggen elk die gered door hem van slaafse banden in vrijheid is gezet uit zweerpartij des handen. Thank you. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en ook op jou mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en met jullie allen. Amen.